Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
Al dat verpakkingsafval. En we blijven met z'n allen maar verpakkingen kopen. Pieter Pot gelooft dat dit anders kan. Wij kopen direct in bij de producent waarmee we onze herbruikbare potten vullen. We bezorgen in heel Nederland wanneer het jou uitkomt. Bij je volgende bestelling nemen we je lege potten weer mee terug, zodat wij de potten kunnen wassen en hergebruiken en jij je statiegeld terugkrijgt.
Het bezorgen... In 2022 is Pieter Pot een van de meest spraakmakende starters van Nederland. De online supermarkt die geen plastic gebruikt, groeit snel en weet grote investeringen binnen te halen. Op het hoogtepunt zelfs 9 miljoen euro. The sky is the limit. Pieter Pot heeft grote plannen. Het loopt echter anders.
Het adviesement wat heel veel pijn heeft gedaan, waar we alles aan hebben gedaan om te voorkomen, niet is gelukt, dat is pijnlijk. Dat was voor ons pijnlijk, dat is voor je schuldeisers pijnlijk.
Aldus Jury Schoenmaker, CEO en medeoprichter van Pieter Pot. Fast forward naar 2024.
We zijn weer echt aan het start-uppen. Daar waar we die fase natuurlijk een paar jaar geleden hadden en daarna natuurlijk de grote up en de grote down. Zijn we weer alles aan het opstarten en dat geeft een hele positieve vibe.
Van start-up naar groeibriljant, naar faillissement, naar doorstart. Dit is het verhaal van Pieter Pot. Ik ben Tijmen de Groen en je luistert naar Pieter Podcast. Een podcast van de ondernemer. In deze serie ga ik in gesprek met Jury over zijn onderneming. Hoe is het om als klein bedrijf zo hard te groeien? En wanneer moet je aan de bel trekken als het niet goed blijkt te gaan? We hebben het over zijn ervaringen, geleerde lessen en blikken vooruit naar de toekomst. Ook spreek ik met experts en een andere ondernemer over het verhaal van Pieter Pot. Het is begin 2024. Ik ontmoet Jury in het kleine kantoortje van Pieter Pot, midden in het centrum van Rotterdam. Hij zit net voor de herstart van het bedrijf en leveranciers worden weer aan boord gehaald. Ik vraag Jury hoe zijn dagen eruit zien.
Druk, maar heel leuk. We zijn weer echt aan het start-uppen. Daar waar we die fase natuurlijk een paar jaar geleden hadden en daarna natuurlijk de grote up en de grote down. Zijn we weer alles aan het opstarten en dat geeft een hele positieve vibe.
Bij Pieter Pot denken sommigen misschien aan die postbode met zijn rode wagen. Maar dit bedrijf doet iets heel anders.
Wij zijn de eerste verpakkingsvrije online supermarkt. Dus wat we proberen te doen is het voor iedereen beschikbaar te maken om boodschappen zonder afval te doen. En dat doen we door producten bij de producent in grote bulk hoeveelheden in te kopen. Die vervolgens af te vullen in onze glazen potten. Heel simpel, je kan je boodschap bestellen via een app. Krijgt het bezorgd vanaf volgende dag in huis. En er zit statiegeld op de potten. Bij je volgende bestelling kun je ook lege potten inleveren. Statiegeld op je account, kun je nieuwe bestellingen mee doen.
Terug naar 2022. Het jaar begint met de doelstelling om te verdubbelen met Pieter Pot. Er is een grote wachtlijst met potentiële klanten die producten willen kopen. Tot de coronaproblemen in het voorjaar naar de achtergrond verdwijnen en de wachtlijst met de dag kleiner wordt. Waar het bedrijf op snelle groei is ingericht, met een groot personeelsbestand en nog iedere maand verlies draait, komt het snel in financiële problemen. Een faillissement wordt ternauwernood voorkomen en veranderingen worden doorgevoerd. Het bedrijf krijgt nieuwe eigenaren en wordt een stuk kleiner. Ook stapt Jury's medeoprichter Martijn uit het bedrijf. Toch heeft Pieter Pot, ondanks alle kostenbesparingen, moeite om het hoofd boven water te houden. Ik ontmoet Jury in 2023 op een cruciaal moment. Over een maand begint het bedrijf met een allesbepalende crowdfunding. Pieter Pot moet 2,5 miljoen euro ophalen om te kunnen blijven bestaan.
Bijvoorbeeld de pasta en rijst hebben we al heel lang niet. En dat zijn bij twee grote leveranciers die enorme minimale bestelhoeveelheid hebben. En daar hebben we gewoon nu niet het geld voor om die bestelling te doen. Zeker niet vooraf, omdat je moet je even voor in retail heb je dus de uitdaging van voorraadfinanciering. Ik koop voorraad in en vervolgens gaan consumenten daarvoor betalen. Maar die voorraad die je inkoopt, die is niet in één week verkocht, maar dat duurt een paar maanden. Nou, hebben wij dan zelfs nog het geval dat het nog een paar weken duurt van producent voordat het in onze schappen ligt. Omdat wij daar onze potten mee moeten gaan vullen. Een normale retailer, denk even aan de grote retailers, de grote supermarkten, hebben betalingstermijnen van 90 tot 120 dagen bij hun producenten. Die betalen dus pas 90 tot 120 dagen later dan dat ze het product inkopen. Nou, wij hebben nooit zulke leverage gehad natuurlijk als kleine partij, dus wij zaten altijd gewoon op de 30 dagen. Maar nu moeten wij dus zelfs vooraf betalen. Ja, niemand zou dat kunnen, geen enkele retailpartij. En ja, dat maakt het gewoon voor ons gewoon onmogelijk op dit moment. Wat blijkt, zeg maar, dat als je met leveranciers in gesprek gaat, er nog er samen gezocht kan worden naar oplossingen. Want die leveranciers willen ook niet dat jij omvalt. Eén, niet, want zij vinden de missie ook heel mooi. Twee, omdat je ook voor hen een klant bent. En drie, ze hebben al een deal geleverd. Nou, de doorgang zorgt zeg maar dat er voor hen ook zowel terugwerkend kracht nog meer financiën of omzet zit als toekomst. Dus daar denkt men gewoon heel graag in mee. En dat vind ik heel bijzonder en waardevol. Dat er ook bijvoorbeeld nog geen één leverancier gestopt is met te leveren aan Pieter Pot. Dus sommigen willen wel vooraf betaald worden, maar geen hebben gezegd nee, ik ga nooit meer met jullie werken.
Crowdfunding kan deze problemen hopelijk oplossen.
Nu concreet zijn we bezig met een nieuwe investeringsronde, waar inderdaad een deel of grotendeels een crowdfunding zal zijn op basis van aandelen. Dus sharefunding heet dat tegenwoordig. En om daar het geld mee op te halen waarmee we daadwerkelijk het break-even niveau kunnen bereiken. Een doelbedrag is wel een flink bedrag, is 2,5 miljoen euro. Waarvan we ook nog een deel proberen bij investeerders op te halen. Dat is een bedrag wat denk ik vorig jaar in een andere tijd veel makkelijker was om op te halen. Ik bedoel, Boerschap heeft vorig jaar ook binnen een paar uren volgens mij 6 miljoen opgehaald. Als we dit vorig jaar hadden gedaan, dan hadden we binnen no time, net zoals Boerschappen, miljoenen opgehaald. Binnen een paar uur. Ja, nee, dan heb ik het inderdaad over de ontwikkeling dat enerzijds de oorlog van Oekraïne heeft gezorgd natuurlijk voor in de investeringswereld veel meer spanning wat betreft van de fondsen investeringen. Dus die zijn ook veel meer gericht op winstgevende concepten in plaats van groeiconcepten die later dan ooit die rendabiliteit of die exitpotentie zouden hebben. Maar anderzijds ook de inflatie. En die heeft nu ook gezorgd dat er ook de consumentenportemonnee heel hard geraakt. Dus waar die crowdfunding campagnes natuurlijk uiteindelijk consumenten zijn. Zie je dat alle crowdfunding campagnes sinds dit voorjaar enorm veel moeite hebben. Nou heeft de afgelopen half jaar Pieter Pot niet vertrouwen gestimuleerd. Bij sommigen denk ik verloren, bij anderen juist door te blijven strijden laten we vertrouwen zien dat we niet opgeven. Maar dat maakt het wel een ander verhaal. Kijk, halen we maar een 500.000 op, dan zijn we er niet. Dus daarom heb je bij crowdfunding natuurlijk in principe dat je het doelbedrag haalt, dan ook het krijgt. Dat is bij het crowdfunding platform waar we gaan crowdfunden en exchange van Bondex is dat niet het geval. Maar ik ga dat wel alsnog zelf inregelen. Dat wij alsnog niet die 500.000 tot ons nemen. Want dan zijn we er nog niet. En ik wil natuurlijk niet dan mensen die dat geïnvesteerd hebben, die dat niet daadwerkelijk in het voortbestaan van Pieter Pot helpt. Dus de vraag is inderdaad, vanaf welk bedrag vinden we toch nog andere wegen? Maar dat moet niet, dat kan niet ver onder de 2 miljoen zitten. Dus het doelbedrag is 2,5 miljoen, maar eigenlijk is de ondergrens 2,5 miljoen.
In de strijd tegen de grote supermarkten blijkt Pieter Pot nog een extra hindernis te hebben. In de vorm van vooruitbetaalde voorraden. Om te begrijpen hoe die situatie is ontstaan, vraag ik Jury om hem mee te nemen naar het begin van een verpakkingsvrije supermarkt.
Dit idee zijn we gestart in 2019. Martijn, mijn compagnon en ik op de bakfiets in Rotterdam. Zelf potjes gevuld van de IKEA. Zelf maken boodschappen, zelf op de bakfiets rondgefietst. Gevalideerd, steeds iets groter.
Een grote marketingcampagne, daar hadden ze het geld nog niet voor. Dus hoe wisten die eerste klanten Pieter Pot te vinden?
Een Facebook post. Elisa Pals bijvoorbeeld is heel actief in de Zero Waste community. En die, Die hoorde over ons en die had binnen no time over ons gepost op haar Facebook. Dus iedereen die in die community zat die in Rotterdam woonde, die wilde bij ons bestellen. Dus dat was een hele mooie kickstart. Dus we hebben eigenlijk weinig marketing gedaan. In het begin stopten wij ons spaargeld erin. En dachten, oké, dat komt wel weer terug. Want we kopen producten in en verkopen het met een beetje marge. Maar dat businessmodel bleek helemaal niet uit te kunnen. Dus we waren hartstikke verliesgevend. Dus ons spaargeld, wat was het ieder, denk ik, 15.000 euro. Wat Martijn en ik hadden. Was na een paar maanden op en het kwam niet terug. Dus toen was het, oh ja, hoe gaan we nu door? En hoe gaan we crowdfunden op landelijke op kleine schaal voor alleen Rotterdam? Nou, toen na veel sparren met ondernemers, wat als we landelijk doen? Wat als we toch gaan bezorgen met een bezorgpartner? Hebben we een bezorgpartner gevonden die in circulaire boxen kan? Oké, dan kan je ook crowdfunden. Oké, dat was de solution. Crowdfunding mega succesvol, mega veel media aandacht. Oké, de weg is er weer. Vervolgens bleek, oké, het businessmodel is toch nog veel moeilijker. We moeten nog groter. We hebben geld nodig. Maar we waren te klein voor investeringsfondsen. En wat ik toen heb gedaan is elke dag een andere stad of regio bezocht. Met eerste klanten zelf bezorgd op de bakfiets. En gezegd, de eerste verpakkingsvrije online supermarkt van Europa, wat ze ook waren, komt vandaag naar Breda. Nou, schrijft Breda's media erover, want het is lokaal relevant nieuws. Volgende dag ging ik naar Nijmegen en zei ik hetzelfde in Nijmegen en schreef Nijmeegse media. Dus toen hadden we elke dag lokale media aandacht. Nou, dat zorgde voor landelijke, toen kwamen we bij Tegenlicht. Dus in dat voorjaar hebben we enorme awareness gecreëerd. En dat zorgde dat we toen een wachtlijst hadden van 50.000 consumenten. En dat triggerde weer, oké, dan zijn investeerders geïnteresseerd. En uiteindelijk waren er 7 fondsen geïnteresseerd en konden we kiezen. En dan kies je op aspecten als, zij geloven in jou, maar geloof jij ook in hen? Dus hoe zij jou gaan begeleiden of de ervaring die ze hebben, dus de expertise die ze hebben. Kunnen ze door investeren? Maar ook de voorwaarden, de waardering die ze neerleggen. De een legt de waardering, nee, het is nu dit waard. En zij krijgen dus zoveel aandelen voor die investering. De ander zegt, nee, het is de hoge waardering. Nou, dat is aantrekkelijker voor jou als ondernemer, dat je minder aandelen hoeft uit te geven.
Joris' bedrijf blijft groeien. Ze breiden zelfs uit naar Vlaanderen. Dan krijgt hij ineens een berichtje van een grote investeerder uit Londen. Of ze even kunnen praten. Pieter Pot krijgt een investering aangeboden van 9 miljoen euro. Joris vertelt hoe dat was.
Ik voelde me natuurlijk, dit is de bevestiging. Wij gaan groot worden. Wij gaan de volgende Swapfiets worden of de volgende Crisp of whatever. We gaan meedoen aan de Champions League. Ik kreeg gewoon een aanbod om het spelen bij, zo voelde het, bij Arsenal.
Maar het toen voelde als de bevestiging van zijn succes. Kijkt hij daar nu heel anders op terug.
Ja, want eigenlijk is natuurlijk die investering zelf is niet de bevestiging. Ja, het is de bevestiging dat men je wil, maar je moet het vervolgens nog waarmaken. Weet je wel? Ben ik ook een Champions League speler?
Met een investering van 9 miljoen euro op zak moeten Joeri en Martijn grote verwachtingen waarmaken. Om nog sneller te kunnen groeien, nemen ze meer werknemers aan en huren ze een groot warehouse. Ze maken hierdoor veel extra kosten, maar hopen dat het bijdraagt aan hun missie. Helaas gaat het niet veel later mis. Door toenemende inflatie, stijgende rentes en het begin van de oorlog in Oekraïne verandert het investeringsklimaat. Investeerders zijn hierdoor niet meer alleen geïnteresseerd in snelle groei, maar juist ook in winstgevendheid. Alleen hebben Joeri en Martijn net veel extra kosten gemaakt om snelle groei te realiseren. Ze draaien iedere maand tonnen verlies. In hun poging zo snel mogelijk winst te maken, snijden ze in hun kosten.
Corona eindigt in april. Op dat moment is het wachtlijst ook leeg. En groeien dus gewoon niet zo hard meer. Hebben we eigenlijk te laat ingegrepen, denk ik. Maar toen in de zomer de eerste ontslagronde gedaan. Oké, we moeten minder kosten maken per maand. Toen na de zomer, toen zeiden de investeerders eigenlijk, maar ja, we geloven eigenlijk niet in die grote plannen. We moeten nog harder snijden. En toen hebben we nog een ontslagronde gedaan. Van meer dan de helft van het team. Waar dat verlies wel omlaag ging. Maar uiteindelijk, ja, maakten we in januari nog steeds een paar ton verlies per maand. Dus dan blijf je geld nodig hebben. Die 9 miljoen was op na een jaar. Ja, dat is natuurlijk insane. Waardoor ook de investeringen in die warehouse en alles. Dus toen moest er nog doorgeïnvesteerd worden. En op basis van de milestones zouden we nog een vervolginvestering krijgen. Maar die milestones haalden we niet. pedaal moest gewoon in. Zo in hindsight waren we nog niet klaar om dat pedaal in te drukken. Een kleine voorbeeldje concreet was dat we alleen nog een webshopje hadden en nog geen app. Nou, voor het grote publiek moet je gewoon een app hebben als je een online supermarkt bent. Assortiment was gewoon nog te klein. We waren nog dingen aan het onderzoeken en aan het piloten. In hindsight hadden we op toen dat moeten zeggen, oké, we gaan nu eerst een half jaar dingen ontwikkelen en dan pas gaan we dat pedaal induwen. En ook mensen aannemen, ja, er werd mij gewoon verteld door die investeerder van Joeri, jij moet mensen aannemen, ik zorg wel voor geld. Joeri, heb je al een persoonlijke assistent aangenomen? Dat vond ik echt belachelijk. Ik heb het nooit gedaan. Maar en uiteindelijk, puntje bepaald, heb ik geld nodig en was het toch niet. Omdat ik niet die groeicijfers liet zien. Dus ja, ik werd daar ook wel natuurlijk zeker beïnvloed door mensen of de context. Maar of waar het om gaat, wat ik zeg, dat we, als we 3 miljoen hadden gekregen, dan hadden we niet dat geld uitgegeven. Dus of je neemt wel die 9 miljoen aan, maar met verstand van nu en de ervaring van nu, ga je dat geld niet zo snel uitgeven. Ga je niet ineens veel mensen aannemen voordat die groei er is. Ga je niet ineens een warehouse. Dus dan ga je gewoon veel, ga je nog steeds maar uitgeven alsof je 3 miljoen hebt. Maar je hebt in ieder geval de ruimte voor als je de juiste buttons hebt om in te drukken voor die groei, dat je dan het geld hebt. Maar pas indrukken en uitgeven als je ook die knop hebt gevonden.
Hoe kun je nee zeggen tegen 9 miljoen?
Dat kan ik alleen doen nu ik weet wat het heeft veroorzaakt. Zeg maar.
Is het überhaupt een overweging geweest?
Nee, er was geen haartje in mijn lijf of mijn haar die zei van dit moet je niet doen. Nee, dit moesten we sowieso doen. Want ook nogmaals, we zitten hier voor de impact, voor die missie. En die kon zoveel groter worden. We gaan heel Europa veroveren. We gaan de online verpakkingsmarkt van Europa worden. We gaan het systeem van, ja, dus wat je wil. Dus nee, ik had dat nooit niet gedaan. Dus hoe ik daarop terugkijk, geld maakt niet gelukkig. En groot geld maakt je laks. Ja, dat die topspelers naar Abu Dhabi gaan, naar Saudi-Arabië om daar te spelen voor het grote geld. Ja, maakt niet per se gelukkig, denk ik.
Van enorme highs naar pittige lows. Hoe ga je daar als ondernemer mee om? Ik bel met groeiexpert Wouter Glazer en bespreek met hem hoe de markt voor investeerders veranderde en wat de impact was op Pieter Pot. Laten we een beetje beginnen bij de periode net na corona. Toen zag je natuurlijk dat de markt van investeerders ineens heel erg veranderde. Waar je eerst zo snel mogelijk moest groeien, moest je ineens zo snel mogelijk winstgevend worden. Hoe zag jij dat zo ontstaan?
Ja, jarenlang werden startups en steeds geholpen met vrijwel renteloos geld. En dat was zelfs soms meer dan goed voor ze was. En het is ook wel interessant om terug te kijken in de cijfers. Bijvoorbeeld vorig jaar, 2023, werd er in de Europese fusie- en overnamemarkt $598 miljard verhandeld. En dat is een daling van 28% geleken met 2022 en het dieptepunt over de afgelopen 10 jaar. En in die periode dat dus inkwakte, zag je dat de meeste bekende startups water bij de wijn moesten doen. En die zitten precies ook wel in hetzelfde ecosysteem als Pieter Pot. Denk aan risbezorgers zoals Kutty en Gorilla's, maaltijdbezorgers die markten uitstijgen gaan, zoals Deliveroo. En ja, die hebben echt een expansiedrift moeten laten varen om naar winstgevende businessmodellen toe te laveren. Ja, jarenlang onzekerheid investeren, hoe mooi het businessmodel ook, daar zijn deze investeerders in deze markt niet zo happig op. En de tijd is alweer een klein beetje een positieve gekeerd, maar de goede oude tijd, die is zeker voorbij.
Als je nu advies zou geven aan een ondernemer die groeigeld op wil gaan halen, wat zou dat dan zijn?
Ja, ik heb er 2. Advies 1, ja, die staat ook gewoon in de Lean Startup, maar toch belangrijk om nog even aan te geven, is dat je echt zo lang mogelijk moet bootstrappen totdat je geld op gaat halen. Zo hou je als founder later nog genoeg aandelen over om bij latere rondes nog een meerderheid te behouden. En de kunst is om met zo min mogelijk kosten en liefst eigen geld een bewezen product market fit te vinden. Maar als je kan aantonen dat je voor x euro aan marketing een klant kan vinden die je gemiddeld in een paar maanden hebt terugverdiend, kun je vanuit daar schalen en investeerders toelaten. Natuurlijk is het ook wel afhankelijk van wat voor product je ontwikkelt. Sommige startups hebben gewoon heel veel geld nodig voor research and development. Kijk maar naar een Lightyear. Maar bij een bedrijf als Pieter Post zou het logisch zijn dat je een regionale pilot drijft. En dat ze veel meer zelf initieert om daarin aan te tonen dat je businessmodel werkt. En vanuit daar verder te stralen. Overigens heeft Pieter Post dit precies over daar in Rotterdam. Maar kreeg zij de perfect storm te pakken met, ook wel de logistieke problemen door corona en de stijgende kosten door Oekraïne. Dus hebben zij dat niet helemaal goed kunnen uitspelen. Dus dat is advies 1. Advies 2 is, zorg als je geld op kan halen dat je dat met professionals doet. Dat kost een paar duiven, maar ondanks dat je veel templates van term sheets van internet kan trekken en daar al met elkaar kan komen, zorg dat deze specialisten ook wel echt voor de beste deals.
En als we dan naar de volgende stap gaan kijken. Je hebt in het geval van Pieter Pot 9 miljoen opgehaald. Hij liep zelf eigenlijk al een beetje filosoferend terug te kijken. En zei, we hadden eigenlijk een half jaar moeten wachten. En kritisch denken wat nu de volgende logische stappen waren. In plaats van zo snel mogelijk het gaspedaal indrukken. Maar hij voelde tegelijkertijd ook die druk van de investeerder. Die zei, je moet nu gaan schalen. Je moet nog meer mensen aannemen. En je moet een PA aannemen. Want je moet picknick achterna. Wat zou jouw advies zijn?
9 miljoen aan funding is een gigantisch bedrag. En ik denk dat er veel start-up ondernemers die zo'n bedrag uit geld zouden kunnen halen, graag in de schoenen hadden gestaan van Yuri. Dus een beetje af voor deze fundraise kwaliteiten van hem. Ik heb meerdere voorbeelden van bekende start-ups die grote bedragen hebben ontvangen zonder daaronder een duidelijk en strategisch fundament lag. Maar kunnen ondernemers vanuit de visie en de missie een heel goed verhaal vertellen. Maar uiteindelijk is de operationele executie essentieel om daadwerkelijk groei te realiseren. En mijn advies is, als je zo'n geldbedrag ophaalt, om in ieder geval een kwartaal te nemen om het beste managementteam aan te nemen die je maar kunt bedenken. Want zij bepalen samen met de ondernemer de koers. En dan hoef je als ondernemer ben je niet de single point of failure als het besluit moet worden genomen. Want je hebt gewoon iemand die ster is op HR, ster op sales, ster op marketing. Misschien als het een technologiecomponent is. Of in het geval van Pieter Pot lijkt me een operationeel iemand zeer belangrijk. Dus laten we zeggen max 5 mensen. Dat moet ook geen mini-basis zijn. Die denken, eindelijk mag ik generaal spelen. Maar echte dienende leiders die teams kunnen aannemen. En daarmee ook de operatie ook een soort discipline kunnen geven. Met dat team zou ik in datzelfde kwartaal, uiteindelijk is het nog best krap om de mensen te vinden, aan te nemen en met hun een winnende bedrijfsstrategie te maken. Maar ik zou daar een hele duidelijke roadmap maken, culturele principes en kernwaarden integreren, zodat je een winnende cultuur hebt waarbij mensen verantwoordelijkheid nemen. En dat je ook een werkmethodiek integreert. Je zou dan kunnen kijken naar bijvoorbeeld de Rockefeller Habits, zodat je ook in simpele cijfers alles terug kan rapporteren, ook naar je team en mee kan nemen. En dan hou je eigenlijk per week controle over het grotere doel per kwartaal en per jaar. En hou je grip en controle om vanuit daar succes te maken. Ik weet niet exact hoe Yuri dat heeft gedaan. Maar dit is ook iets wat ik pas weet na 25 jaar ondernemen en wat de beste roadmap is. Dit zou de aanpak zijn die denk ik het meest succesvol is.
Dankjewel, Wouter.
Dankjewel. Hoi, hoi.
We gaan terug naar het verhaal van Yuri. Pieter Pot wordt overgenomen, maar dit lost niet alle problemen op. Er staan grote veranderingen op stapel.
En ineens zijn er twee nieuwe bazen van hen. Ik voelde me daar gewoon zeer verantwoordelijk voor.
Dit was de eerste aflevering van Pieter Podcast. Een podcast van De Ondernemer. Deze podcast werd geproduceerd door Potworks met medewerking van Mark Herman de Groot. In de volgende aflevering horen we hoe er veel moet worden veranderd om het bedrijf winstgevend te maken. Een van die veranderingen is een nieuwe rol voor Yuri. Hij gaat van CEO naar medewerker. Waarom besluit hij te blijven?
Ja, je kan twee dingen doen nu. Je kan opgeven. Dan is de hele missie naar de Filistijnen en heeft heel veel pakkingsvrije transitie een enorme setback. Of je kan doorgaan, dat gaat wel gepaard met nog steeds een beetje risico. Maar ik voelde me zeer verantwoordelijk voor de missie.
Waar moet het heen met Pieter Pot? Wat zijn de volgende stappen? En wat is Joeri's aandeel in dit geheel? Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.
Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Junushof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.